Sterke vrouwen, dat zien we graag bij Marie Mero. Een vrouw die passie en positiviteit uitstraalt en de mensen rondom haar inspireert. En eigenlijk is iedere vrouw sterk, op haar eigen manier. Ik ben Paula en heb in 1971 samen met mijn toenmalige man Jean het bedrijf Rosies opgericht, dat in 2007 tot Marie Mero heeft geleid. Samen met mijn goede vriendin Annemie Struijf vertellen we de verhalen van enkele sterke vrouwen in de Marie Mero familie in deze podcast. In deze aflevering vertellen we jullie meer over Sarah. Zij kreeg op jonge leeftijd borstkanker en zat met twee kleine kindjes toen haar hele leven op zijn kop werd gezet. Hoe zij dat aanpakte en overwon is bewonderenswaardig.
Dag Sarah.
Dag Annemie.
Je was heel jong, 31 jaar, mama van twee jonge kindjes.
Klopt.
Toen de hemel op jouw kop kwam.
Helemaal.
Wat gebeurde er die dag?
Ik weet het nog heel goed. Ik ga terug naar 12 december 2017.
Zes jaar geleden,
ja, het einde van dit jaar. Ik laat een MRI-onderzoek doen, omdat ik belast ben met het BRCA1-gen, wat ervoor zorgt dat je een verhoogde kans hebt op borstkanker en nog een aantal andere kankers. Dus ik moest mij goed laten opvolgen. Dus preventief laat ik dat onderzoek doen. En wat blijkt, ze hadden effectief een knobbeltje gevonden in mijn rechterborst. Inderdaad, de grond zakt weg onder je voeten.
Dus dan valt dat verdikt borstkanker.
Ja, inderdaad. Ik was toen 32. Ja. Mijn dochtertje was nog geen 3 jaar en een half. En mijn zoontje moest nog 2 jaar worden.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk, wij waren nog aan het nadenken over, komt er al dan niet nog een derde kindje? Maar die wens is eigenlijk op dat moment volledig van tafel geveegd.
Zo verdikt, dat maakte eigenlijk dat er een voor en een na is.
Klopt.
Het leven verandert compleet. De grond schuift weg onder je voeten.
Ja. Op dat moment kan je eigenlijk niet anders. Dus je moet dan, er is wat tijd tussen het moment dat je het onderzoek laat doen. Dan komt het moment dat je de diagnose krijgt. En dan is er eigenlijk zelfs nog een periode daartussen dat je naar de oncoloog kan gaan om ook te weten van kijk, we hebben nu die diagnose gekregen. Hoe moet het nu verder? Wat moet er allemaal gebeuren? Ik moet zeggen, er zat er, ik denk als ik mij nog goed herinner, een week of twee tussen. En ik weet dat mijn man in die tussentijd, ik weet daar zo heel veel niet meer van. Dat is heel raar, dat is zo'n beetje een waas precies. Mm. Ik ben ook toen nog gaan werken. Ik kan mij niet meer herinneren hoe dan die dagen daaruit zagen. Dat is heel raar. Maar op een bepaald moment zitten wij bij de oncologen, mijn man en ik. En ik had al wel gemerkt aan mijn man dat hij inderdaad zo niet goed vooruit kon die dagen. Dus ik had hem al wel een keer gezegd van, kom aan, we kunnen niet bij de pakken blijven zitten. We hebben twee jonge kindjes, we moeten daarvoor zorgen. Dus op een bepaald moment zitten wij bij de oncologen om te luisteren van, kijk, wat gaat het traject zijn? En je hoort dat aan, van kijk, er gaat een lange chemokuur volgen. Nadien moet er ook nog operatief het een en ander gebeuren. En ik denk van, oké, we gaan dat doen, we kunnen niet anders. Je hebt een enorme overlevingsdrang die naar boven komt. En op het einde van, kijk, de oncoloog legt uit, die bijwerkingen gaan komen. Zij vraagt op het einde van, ja, kijk, jullie weten nu wat er de komende maanden gaat gebeuren. Zijn er nog vragen? En voor mij was het heel duidelijk, van oké. Dit moeten we doen. En mijn man had toch één vraag. En hij vraagt aan de oncoloog van, kijk, ik heb toch nog een vraag. Eerder een beetje psychologisch dan. Maar hij zegt van, kijk, we weten nu wat Sarah gaat moeten doen om die kanker te overwinnen. Maar wat zijn haar overlevingskansen als zij dit allemaal doet? En op dat moment kijk ik naar mijn oncologe en denk ik van oké, als zij nu één moment twijfelt in haar antwoord, dan weet ik niet hoe mijn man daar gaat mee omgaan. En op dat moment antwoordt zij klaar en duidelijk ja, haar overlevingskansen, als ze dit allemaal doorstaat, zijn haar overlevingskansen goed.
Ja.
En ik moet zeggen, op dat moment zegt mijn man van oké, dokter, dan gaan we ervoor. Ik ben blij dat je mij dat zegt. Want ik denk eigenlijk al 2 weken dat ik mijn vrouw ga verliezen na het verdict is gekregen.
Dus jij kent jouw man goed. Jij wist wat hij nodig had op dat moment. De zekerheid dat je kon overleven.
Ja.
Je zegt ook dat je zelf een enorme overlevingsdrang voelde. Wat is dat dan?
Wel, ik moet zeggen, ik herinner mij nog heel goed op het moment dat ik de diagnose gekregen had, zonder te weten wat er ging komen, weet ik nog dat ik gewoon heel hard geweend heb en gehuild heb in de armen van mijn zus. Echt de ervaring van eigenlijk doodsangsten te hebben, niet weten van, ga ik dit overleven? Want de diagnose was niet goed. Het was een zeer agressieve tumor. En je zit met 2 kleine kindjes. Die angst om niet te weten van, ga ik hen wel zien groot worden? Dat is niet te vatten. En ik ben heel blij, ik ben ook tijdens mijn chemotherapie begeleid geweest door een psychologe. Ik ben ook heel blij dat zij dat ook zo benoemd heeft. Dat zij zei van, ja Sarah, effectief, jij hebt doodsangsten ervaren. En daar moet je mee leren omgaan doorheen de chemo. Maar ene keer dat je dan weet van, kijk, dit traject moeten we afleggen en als we dit doen, is er een hele grote kans op overleven. Dat stelt eigenlijk een stukje ook gerust. En dan zit je in zo'n overlevingsadrenaline, dat je het ook niet kan verkroppen als dan een keer een chemokuur niet doorgaat.
Ah, ja.
Want je bent zwak, die bloedcellen die doen rare dingen. En op een gegeven moment, ik was al een aantal weken goed bezig, en toch komt op een gegeven moment het nieuws van, sorry, maar de bloedwaarden zijn niet goed. Als we nu chemo zouden geven, dan loopt dat echt niet goed. Dus we gaan het een weekje moeten uitstellen. Maar je zit zo hard af te tellen, elke week dat je weet, kom aan, nog eentje. We zijn bijna aan die 12 weken. En nadien tellen we terug af. Dat je dat ergens niet kan plaatsen. Dat je daar echt boos om bent van, allee, ik wil voort. Dat moet hier voorbij zijn, die periode. Ik wil mij terug goed voelen. Ik wil terug mijn haar terugkrijgen. Want elke week dat het niet doorgaat, schuift het een week op. Een week langer in die...
Voor je aan het herstel dan weer kan beginnen.
Voor je aan het herstel kan beginnen.
Ja. En mentaal, hoe krijg je die doodsangst onder controle?
Door eigenlijk, ik zeg het, te weten waar dat je aan toe bent. Want dat is eigenlijk een beetje het feit van, als je het niet weet en je blijft in het ongewisse, dan creëer je die angst. En dan wordt dat eigenlijk misschien zelfs nog een stukje versterkt. Op het moment dat ze jou zeggen van, kijk, de genezingskansen zijn heel goed, maar dit ga je wel moeten doorstaan. Daardoor, je weet het.
En dus informatie is ook heel belangrijk. Weten waaraan en waaraf, waar je voor staat, wat
zeker,
de perspectieven zijn.
Ja, en ik denk wel dat de gezondheidszorg daar ondertussen ook wel... Want ik zeg het, ik ben ook al die tijd begeleid geweest door een psychologe, een diëtiste. Dat je toch van het moment dat je mij... Ik heb bijvoorbeeld heel hard afgezien van... Ik heb verschillende bijwerkingen gehad. Maar de zwaarste voor mij was mijn haar verliezen. Ik had... Toen, op het moment van de diagnose, was mijn haar niet zo lang als nu. Maar weten dat ik dat ging verliezen, want dat maakt ook het beeld van ziek zijn.
Ja.
Op dat moment voel je, als je muts aan hebt of als je zelf kaal in de spiegel ziet, dan komt dat keihard binnen van, ik kan er alles aan doen om mij zoveel mogelijk Sarah te voelen dan van voor de diagnose. Dus ik bleef wel... mijn make-up aandoen, ik had een pruikje. Allee, dus uiterlijk denk ik dat dat niet zo hard is opgevallen. Maar gewoon de confrontatie in de spiegel dan van een kaal hoofd eigenlijk, van die wenkbrauwen die er niet zijn, die wimpers die er niet zijn, maakt er eigenlijk voor dat je zo beseft van, ik ben wel ziek. ik behoor wel tot ja, degene die chemo krijgen, die aan het vechten zijn tegen kanker. En dat is heel confronterend.
En nu zijn we 5, 6 jaar verder.
Klopt, ja.
Ben je genezen?
Ik heb me de afgelopen 5 jaren heel dichtbij laten verder opvolgen, omdat dat ook aan de orde was. Het woord genezen nemen de artsen eigenlijk niet meer in de mond.
Nee?
Nee.
Dat zeggen ze niet.
Dat zeggen ze niet. Ze gaan mij nooit het nieuws geven van vanaf nu ben je genezen. Nee, ze gaan altijd alles opvolgen en wel zeggen van... We zijn weer een half jaar verder, het gaat goed, de bloedwaarden zijn goed, de tumormarker blijft goed. Dus je krijgt wel positieve impulsen, maar het woord genezen gaan zij nooit in de mond nemen. Nee.
En als je op die periode nu terugkijkt, wat zijn de dingen die jou overeind hebben gehouden? Wat was belangrijk?
Mijn gezin, mijn kinderen.
Ja?
Ja, echt waar. Het weten van, ik wil die zien opgroeien. Ik wil nog heel veel fijne momenten met hen beleven. Echt zo de verschillende fases van de kindertijd en zo. Ik zei, het Siebe was net geen 2. En ik heb dat nu nog. Ik heb nu nog vaak momenten, ik ga niet zeggen dagelijks, maar zeker wekelijks, dat ik naar mijn kinderen kijk en dat ik denk van... Wat ben ik blij dat ik dat mag meemaken, dat ik dat mag ervaren, dat ik die zie groot worden. Want ja, er zijn heel veel fijne momenten, maar de momenten dat ze ruzie maken of dat er iets gebeurd is op school, is dat toch altijd een beetje van oké, het hoort ook bij het opvoeden. Maar ik ben zo blij dat ik het kan meemaken.
Mm-hmm.
Ik ben echt, dat is mijn allergrootste drijfveer en dat gaat het altijd zijn. Ja. Mm-hmm.
En zijn er al stilaan dagen... Dat je daar niet meer aan terugdenkt? Dat je het helemaal kan loslaten?
Ik moet zeggen, ik denk als mensen mij zien, dan zijn ze iets hebben van... 1, we kunnen het ons niet voorstellen dat dat misschien ooit gebeurd is. Hè? Wat ik eigenlijk wel heel positief vind. Maar voor mijzelf gaat er geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. En dat zit soms in hele kleine dingen, maar gewoon... Bij wijze van spreken, mijn ondergoed aan doen 's morgens of mijzelf zien in de spiegel en mijn borst zien, gaat er altijd toch een keer van, oké, dat is gebeurd en we moeten daarmee vooruit. En we zijn er nog en we kunnen genieten van het leven. En mijn tasje koffie 's morgens, dat is echt mijn klein gelukje, want ik weet door de chemo... had je ook smaakveranderingen. En ik was een koffiedrinker, nog altijd. Maar in die periode smaakte die koffie echt niet. Dat had een hele vieze smaak, dus ik heb die al die tijd niet gedronken. Ik kan mij zo het moment herinneren, na de behandeling, dat ze zeiden van, kijk, het duurt toch een 8 weken vooraleer dat de chemo uit je lichaam is. Dus na die tijd denk ik van, oké, misschien moet ik het toch nog een keer een kans geven van een keer een tasje koffie te drinken. En ik herinner mij zo het moment dat ik de koffie drink en dat ik denk, hij smaakt terug.
Die eerste koffie.
Die eerste koffie, ja.
Is het dan echt zo, of is het een cliché, dat je de kleine dingen meer leert appreciëren? Is het echt zo?
Ja, dat is cliché, ja. Maar dat is ook zo.
Ja. Ja.
Zoals dat je al zei, er is de Sarah van voor de diagnose,
ja.
En er is Sarah van na de diagnose. En ik was, voordat ik de diagnose kreeg, al van nature uit een heel positief iemand. Die graag lacht, die graag geniet van het leven. Maar nu is dat nog zoveel keer versterkt. En dat uit zich in allerlei... Ik heb het eigenlijk, denk ik, vorige week nog tegen mijn man gezegd van... Ik heb zo'n schrik... dat we te lang ter plaatse ook blijven trappelen. Je wil vooruit. Je hebt een aantal plannen. Je hebt een bucketlist van, kijk, ik heb die tweede kans gekregen en ik wil ze eigenlijk meer dan ten volle doen. Mm-hmm. En als ik dan zo fases heb in je leven, want je wordt ook een beetje geleefd, met de kinderen, werken. Als ik dan zo momenten heb dat ik denk, er gebeurt niet genoeg. Ik wil nog zoveel doen en het gaat gelijk niet snel genoeg. Dan vind ik je dat vervelend. Want ik wil er alles uithalen.
En wat staat er zoal op die bucketlist?
Op die bucketlist staan vooral heel veel mooie reizen maken met de kinderen.
Samen?
Samen. Als gezin. Ja. Het is eigenlijk een beetje een allehaartje van alles. Er staan ook een aantal zaken, hele kleine dingen, zoals ze hebben er onlangs nog op mijn werk moeten mee lachen. Maar bijvoorbeeld een keer een ijsje met 7 bollen vragen. Zo hele kleine dingen. Ja. Ik zei het, reizen. Professioneel gezien stonden daar ook een aantal zaken op, die ik ondertussen ook gedaan heb. Dus ja, een paar hobby's nog leren. Ik zou heel graag leren surfen. Zo. Ik heb altijd spijt gehad dat ik nooit geen muziekinstrument kan bespelen. Dus wie weet, als de kinderen wat ouder zijn en ze volgen noten leren, dat ik zeg, oké, doe mee.
Dus je wil het leven echt proven?
Ja.
En vooral naar geluksmomenten op zoek?
Ja, zeker en vast.
En als je nu één goede raad mag geven aan mensen die ook zoiets moeten doormaken, waarbij de hemel ook op hun kop valt, wat zou je kunnen meegeven?
Ik zou zeggen, verlies nooit de hoop. Zolang dat er hoop is, dat heb ik ook gehad, het gaat voorbij. Het is een hoofdstukje in je leven, of het is een hoofdstukje in jouw boek, maar het is niet het hele boek of het hele verhaal. Het is maar een deeltje. En laat je omringen door de mensen die jou op een positieve manier de kracht geven om ervoor te gaan. En dan komt dat ergens wel goed. Maar verlies nooit de hoop. Want als je de hoop niet hebt dat het goed komt, dan pas is het echt wel moeilijk om die kracht te blijven vinden. En wees ook niet altijd sterk. Want dat is ook vaak iets dat gezegd wordt van, je moet sterk zijn en je moet... Nee, staat u ook toe om soms een keer te zeggen van... Ik heb geen zin om sterk te zijn. Ja. Vandaag gaat het een keer niet. En dat is oké.
Dan is het dat ook zo. Erbij.
Ja.
Terwijl je praat, zie ik jouw armen bewegen. En zie ik ook jouw tattoo.
Inderdaad.
En die heeft ook een heel speciale betekenis.
Ja. Ook iets zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Maar na het hele parcours wel. Ik heb inderdaad een beetje impulsief een hele kleine tatoeage op mijn arm laten zetten.
Ja, is mooi.
Met de woorden Go Girl.
Ja.
Het verhaal die daarachter zit, blijf ik voor mezelf fantastisch mooi vinden. Op het moment dat ik mijn traject had gekregen, heeft mijn zus, waar dat ik een hele goede band mee heb trouwens, heeft mijn zus mij een halskettingetje gegeven met de woorden Go Girl.
Is dat het kettingje dat je nu ook draagt?
Nee. Helaas niet. En ik vond dat heel krachtig op dat moment. Dat was echt zoiets van oké, dus elke chemo, elke operatie die ik ondergaan heb, had ik altijd mijn kettingetje aan van mijn zus als een soort... Een schouderklopje. Hè.
Een geluksbrenger. Een talisman.
Ja.
Zoiets.
Ja. En op een gegeven moment, na mijn behandeling en na de ingreep, stel ik mij kandidaat voor een promotie. En op een gegeven moment, ik dien mijn kandidatuur in en op een gegeven moment krijg ik de datum dat ik voor het directiecomité moet verschijnen. En ik denk, oké, belangrijk moment. Ik heb wel een schouderklopje of een geluksbrenger nodig. Dus ik denk, oké, ik ga mijn halskettingetje van mijn zus aan doen. Go girl. En ik vind dat nergens. Ik vind nergens mijn kettingetje. Ik denk dat ik op dat moment gedacht heb van, heeft Lotte het ergens gelegd? Of zit het ergens tussen? Ben ik het kwijtgeraakt zonder dat ik het weet? Ik vond het niet. En op dat moment... heb ik dan wel, zonder mijn halskettingetje aan te doen, mijn kandidatuur gesteld en mijn gesprek gehad met de directiecomité.
Heb je erover kunnen zetten?
Ik heb er mij over kunnen zetten, want het was niet gemakkelijk.
Ja.
En dat is goed gegaan en dat is zeer positief onthaald geweest. En toen op een gegeven moment dacht ik van, kijk, dat is eigenlijk wel hetgene die mij op het moment van de diagnose, maar ook nadien, is dat zo... iets krachtig geweest en zoiets moois geweest dat mijn zus net die woorden heeft mij als boodschap gegeven. Dat ik dacht, dat kettingetje ben ik nu kwijtgeraakt. Ik heb het nadien wel teruggevonden, gelukkig. ik ben het kwijtgeraakt, maar ik wil iets dat ik nooit meer kwijt ga raken. En dat ik altijd bij mij heb op eender welk moment. En toen heb ik beslist van oké, dat is een tattoo laten zetten. En hij staat op mijn linkerhand, op mijn linkerarm, de kant van het hart. En hij is in het roze, om verschillende redenen. Maar mijn lievelingskleur is roze.
Ja.
En het feit dat het naar aanleiding ook van borstkanker, waarbij dat ding pink natuurlijk heel belangrijk is, en dus ook de kleur roze, vond ik het niet meer dan logisch om hem in het roze te laten vereeuwigen. Op mijn
ik vind het ook een geweldige slogan, ja. Eigenlijk zou het ook perfect Marie Miro kunnen zijn. Go girl!
Ja, ja. Echt waar. Hashtag ja. Go girl.
Ja.
Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Ik draag hem met heel veel trots.
Ja. 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 Sarah, heel erg bedankt. Ik zou zeggen, draag die boodschap van Go Girl de wereld in. Ik zal meedoen.
Wel, heel graag. Heel graag. Dank je wel dat ik mijn verhaal met jullie mocht delen. Echt waar.